Wanneer ik nu met u in het tweede deel van mijn bijdrage in wil gaan op de situatie waarin wij ons als hervormd gereformeerden bevinden, dan neem ik het uitgangspunt in 1951. Toen we een nieuwe kerkorde kregen. Wat er daarvoor in de kerkgeschiedenis gebeurd is, zal u in grote lijnen denk ik bekend zijn. Met name die 19e eeuw, toen twee keer een grote scheuring de Nederlandse hervormde kerk getroffen heeft. Eerst 1834. Het was toen 18 jaar geleden dat koning Willem I een algemeen reglement had ingevoerd, waardoor hij de kerk grip op de kerk wilde krijgen. En hij benoemde een bestuur, een synodaal bestuur, dat de kerk moest leiden. En toen in een dorpje in Groningen een predikant, een kindje uit een andere gemeente, doopte, werd hij geschorst. En toen hij ondanks die schorsing toch verder ging met zijn preekwerk, volgde er inkwartiering van soldaten. En heel snel escaleerde de situatie, zodat in oktober van het jaar 1834 al de afscheiding plaats had. En uit deze scheuring zijn onder meer christelijk gereformeerde kerken, gereformeerde gemeenten en allerlei andere kerkverbanden ontstaan. Minder sympathie onder ons heeft altijd gehad de doleantie. Door Abraham Kuyper aan het einde van de 19e eeuw heel bewust in gang gezet. Toen hij kerkraden wilde vergaderen onder de banier van koning Jezus. Die zouden gaan doleren, klagen over de situatie in de kerk en zich los zouden maken van het landelijke kerkverband. En deze groep die in 1886 de kerk verliet, ging 6 jaar later samen met christelijk afgescheidenen, een stroming daarvan, en vormden de gereformeerde kerken in Nederland. Het kerkverband waarmee onze kerk momenteel SOW is. Maar ondanks die twee kerkscheuringen was er ook, godzijdank, sprake van zij die bleven. Gereformeerde belijders die zich niet los konden en durfden maken van de hervormde kerk. Maar niettemin in allerlei bezwaarschriften zich beriepen op het recht van de hervormde gezindheid in de kerk. En zich vrij wilde maken van de overheersing van de overheid. En mede door de oorlogsjaren kwam die er dus in 1951. Toen onze kerk een nieuwe kerkorde kreeg. Het kerkelijk bestuursapparaat werd toen vervangen door wat we noemen een presbyteriale synodale structuur. Misschien een wat moeilijk woord, maar als u weet dat presbyter ouderling is, dan geeft dat aan dat de kerk geleid wordt door de ouderling ter plaatse, en die is trapsgewijze vertegenwoordigd in de klasses en die weer in de synode. En zo horen gemeente en landelijke kerk bij elkaar. Sterke nadruk werd er in 1951 gelegd op de roeping van de kerk in de wereld. En daarom wilde men de Dordtse kerkorde niet overnemen. Want het ging niet meer zozeer om strijd tegen Roomse dwalingen. Maar het ging erom dat de kerk weer Christus belijdende volkskerk zou worden, die met name zou vragen naar de waarheid van God en zich zou richten tot het gehele volk. En de grondslag van de kerk kwam ook toen uit in een aantal artikelen. En ik noem u met name twee pijnpunten voor hervormd gereformeerden in die jaren, voor ons voorgeslacht als het ware. Die zat in de eerste plaats in de volgorde van artikel 8 en 10. In artikel 8... werd verwoord dat de kerk diende uit te gaan, een roeping had in de wereld, moest getuigen. Terwijl in artikel 10 werd verwoord wat de kerk beleidt. En wat zei ons voorgeslacht ter synode, dat we eerst helder moeten hebben waar we voor staan, wat onze overtuiging is, wat onze belijdenis is, voordat we dat met anderen kunnen delen. En in de tweede plaats werd ook bezwaar aangetekend tegen dat artikel 10 zelf. Waarom? Wel hierom. We lezen in dit artikel dat de kerk in dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als de enige regel van het geloof en de bron van de prediking zich ook in haar ambtelijke vergaderingen in gemeenschap met de belijdenis der vaderen belijdenis doet van de zelfopenbaring van de drie enige God. Iedereen is hiervoor ter synode, totdat de vrijzinnigen, de stroming in onze kerk, die zoveel passages uit de Bijbel niet letterlijk aanvaarden. Totdat de vrijzinnigen zeggen, ja maar het woordje gemeenschap met de belijdenis der vaderen betekent iets heel anders dan overeenstemming. Dus dat betekent dat wij niet gebonden zijn aan de inhoud van die belijdenis. En daarom stemt in tweede lezing geheel de hervormd gereformeerde beweging op één synodelid na tegen. Vanwege de interpretatie van het woord gemeenschap. In term moeten we zeggen met een voluit bijbelse lading. En ik wil in dit verband herinneren aan een uitspraak van dominee Karel Blij, de vorige secretaris-generaal van onze kerk, de voorganger van dominee Plezier, die een paar jaar geleden in lezing zei dat het de moeite waard is er aandacht aan te schenken hoezeer de pluraliteit in de kerk. Dat woord pluraliteit komen we ook steeds tegen. Dat wil eigenlijk zeggen dat verschillende visies die elkaar uitsluiten, dat die tegelijkertijd gedoogd worden of bestaansrecht krijgen. Dominee Blij zei, het is de moeite waard er aandacht aan te schenken hoezeer de pluraliteit in de kerk, juist ook in het centrale kerkordeartikel over het belijden van de kerk, is verondersteld. Want het gaat bij dat woordje gemeenschap, zo interpreteerde hij, niet maar om het eenvoudig weg herhalen van belijdenissen uit vorige eeuwen, maar het gaat er om dat wij komen tot nieuw belijden. En u voelt wel aan, hier ligt voor ons hervormd gereformeerden al jarenlang het geding met onze kerk. De kerk wordt teruggeroepen tot haar belijdenis, die door het overgrote deel van de synode ruimer geïnterpreteerd wordt. De kerkorde van 1951 blijkt dus geen hanteerbaar wapen in zaken de tucht te zijn. En onder deze kerkorde leven wij nu al ruim 50 jaar. Nochtans zijn wij gebleven in de hervormde kerk. Of zijn wij teruggekeerd naar de hervormde kerk, die ziek genoemd wordt, maar niet vals. En waar het woord van God vrijuit verkondigd kan worden. Een nieuw hoofdstuk in de naoorlogse geschiedenis van onze kerk breekt aan in 1961. Als op hervormde en negen en de gereformeerde predikanten samen in een verklaring uitgeven dat de gescheidenheid van de hervormde en gereformeerde kerken niet langer gedoogd kan worden. En ze zeggen dat ze bewogen om door de verwachting van het Rijk van God en de opdracht van de kerk in de wereld er gezamenlijk van overtuigd zijn dat naar eenwording gestreefd dient te worden. Wat wil men in feite? Men wil vernieuwing door eenwording. En vooral onder jonge mensen is er in dat jaar veel weerklank. Er volgt een congres van kerken naar kerk. En het is opmerkelijk dat reeds dan in de kring van de Gereformeerde Bond er kritische geluiden klinken. De gereformeerden worden als het ware te licht bevonden. Omdat de prediking al daar niet bevindelijk genoeg is, niet persoonlijk genoeg is, te zeer een rationalistisch en verstandelijk stempel draagt. En men ook zegt dat het gereformeerde leven niet meer is wat het voor de oorlog was. Eenwording met hen ziet men binnen de kring van de gereformeerde bond als een ongewenste versterking van de middenorthodoxie. En ik kan het niet zonder een glimlach aan u doorgeven als in 1966... als uiteindelijke streefdatum voor het hele SOW-proces genoemd wordt. Het jaar waarop alles achter de rug moet zijn, 1980 genoemd wordt. En dat geeft al aan, als we nu in 2003 leven, welke moeizaam, stroperig, weerbarstig proces het geweest is. En nog eens. Maar toch, weliswaar langzaam, maar niet minder zeker gaan de ontwikkelingen door. En in juni 1973 vindt de eerste gezamenlijke vergadering van gereformeerde en hervormde synode plaats. Want de hervormde kerk had haar belijdend karakter hervonden in gemeenschap met de belijdenis der vaderen. En de gereformeerde kerken hadden ontdekt dat het in overeenstemming met de belijdenis der vaderen in een heel ander tijdsgewricht waarin men na de oorlog gekomen was, niet meer was vol te houden. Daarom ook wordt in 1982 aan ordinantie 20 over de ecumene een bepaling toegevoegd, een aantal bepalingen waardoor het mogelijk is om allerlei regelingen uit te gaan voeren in het kader van samenwerking. Het wordt mogelijk om ter plaatse te gaan federeren. Gemeenten kunnen samenwerken, samen kerkdiensten beleggen, samen ambtsdragers verkiezen, ja zelfs samen een kerkraad kiezen. En de vraag is, hoe is in die jaren de reactie vanuit de kring van de Gereformeerde Bond geweest? Wel, vanaf 1976, meer dan 25 jaar geleden, is in allerlei vorm, steeds weer officieel, verzet aangetekend tegen dit proces, zoals het zich ontwikkelde. In 1976 werd in een verklaring met leedwezen en bewogenheid, maar ook in zorg om het belijden van de kerk uitgesproken, dat wij deze eenwording niet begeren, omdat ze geen versterking van de prediking naar schrift en belijdenis zou zijn. Prediking staat dus weer centraal. In 1979 werd uitgesproken dat we ons meegenomen wisten in deze beweging. Halverwege de jaren 80 is onze kritische positie opnieuw bepaald tijdens een ambtsdragersbijeenkomst in Barneveld. Als u al wat langer betrokken bent of wat langer mag dienen, was u er wellicht bij. En daar is een manifest verwoord en aan de synode gevraagd in dat manifest om het voortbestaan van onze hervormde kerk. En is gevraagd om niet verder te gaan dan federatieve verbanden. En als we nu terugkijken op al die jaren, dan moeten we zeggen, het waren jaren van brieven en brochures, van protesten en ook van gebeden. Denkt u maar aan de ambtsdragersvergadering in Putten in 1992, waarvan we nu nog slechts schijnen te weten die slogan, we kunnen niet weg en we kunnen niet mee, waarmee de spanning tussen waarheid en eenheid benoemd is. Wel nu, dat konden we ook niet. En dat kunnen we in die zin, in dezelfde mate als het toen verwoord is, nu nog niet. Maar ik zeg, daar in Putten is vooral met Psalm 74 de God van het verbond aangeroepen. Heer, aanschouw het verbond. Daarna kwam het boekje Ondeugdelijke basis voor een concept kerkorde voor de VPKN. Inmiddels had zich bij het SOW-proces de kleine evangelisch-lutherse kerk in het Koninkrijk der Nederlanden gevoegd. En in deze jaren is vanuit schrift en belijdenis op talrijke wijze de grondslag, de voorliggende grondslag die in 1992 publiek werd van de nieuwe kerk die zou ontstaan, gekritiseerd. In die grondslag stond de onveranderde Augsburgse confessie er extra bij als Lutherse belijdenis. Tevens had de Concordie van Leuenberg een plaats. En u weet dat die Concordie van Leuenberg op een aantal punten strijdig is met de Dordtse leerregels. En daarom werd er vanuit onze beweging, op dezelfde wijze als tegen de kerkorde van 1951, maar in een nog veel verheverde mate, bezwaar aangetekend en het onaanvaardbaar uitgesproken over deze kerkorde, omdat ze geen garantie was voor een werkelijk gereformeerd kerk zijn, evenmin als dat woord gemeenschap dat in 1951 bleek. Geen binding aan de belijdenis. Belijdenis en apostolaat komen in één artikel samen. De kerkorde komt niet meer op uit een gereformeerde confessie, maar uit een breed confessioneel gevoelen. Ook dus omdat die Concordie van Leuenberg erin opgenomen was. Waarbij we voor de eerlijkheid gelijk opmerken dat die Concordie al in 1973 door de hervormde synode was aanvaard. Maar daarom toch, de kerkorde die voor ligt, moet in principe afgewezen worden. Ambt en belijdenis werden ontkoppeld. Een paragraaf in de Romeinse artikelen over het huwelijk ontbreekt. Ik kom daar zo nog even op terug. Maar zeg op dit moment wel dat de dwang om op gemeentelijk vlak te fuseren er echter niet is. En dat vinden we op dit moment vrij vanzelfsprekend. Daar hoor je eigenlijk nauwelijks iemand meer over. Maar we moeten dan wel beseffen dat 10, 12, 15 jaar geleden dat wel de bedoeling was. Dat ook op plaatselijk niveau de vereniging verplichtend zou zijn. Nu kunnen we zeggen dat hervormde gemeenten ter plaatse kunnen voortbestaan zoals ze op dit moment functioneren. En hier mag toch met dankbaarheid genoemd worden het feit dat de synode geluisterd heeft naar datgene wat opkwam uit hervormd gereformeerde kring. Je leest wel eens en je hoort wel eens dat er gezegd wordt dat de synode altijd jarenlang doof is geweest voor bezwaar uit onze kring. En dat is in bepaalde opzichten ook zo, maar het is niet reëel, niet eerlijk om dat in algemene zin altijd te zeggen, want hier heeft u een heel concreet een voorbeeld ervan. Niettemin kwam eind 1995, we komen steeds dichter bij de huidige situatie, de grote omslag. De synode besloot alle verzet en protest ten spijt onomkeerbaar verder te gaan op weg naar vereniging. En de behandeling van de kerkorde en de daaraan hangende ordinanties zou nog tenminste 10 jaar in beslag gaan nemen. Maar toch ging de synode aan de stem van het grondvlak voorbij. En wat hebben wij in die jaren als hervormd gereformeerden opnieuw moeten leren? Wel, ik denk dit. Dat de uitkomst niet in onze handen ligt. En in die dagen is hernieuwd nagedacht over de betekenis van het verbond en de besnijden en de belijdenis voor de kerk, voor het kerk zijn. En daarbij waren de geschriften van Groen van Prinsteren oriëntatiepunt. Immers in zijn dagen in de 19e eeuw lag de belijdenis ook aan de ketting van de synodale organisatie. Meende velen de formulieren van eenigheid niet nodig te hebben. Zelf wilde Groen van Prinsteren beslist geen letterknecht van de belijdenis zijn, maar wilde hij haar hoofdwaarheden onderschrijven, van harte onderschrijven. En hij zegt ergens: het kenmerk van de zuivere verkondiging van het evangelie is de vasthouding aan de waarheden die ook in onze formulieren zijn uitgedrukt en die te allen tijden de grondslag van de christelijke kerk geweest zijn. Maar waarheden die wij niet aanvaarden omdat ze in onze formulieren staan, maar omdat God ze aan ons verstand en aan ons hart heeft geopenbaard. Hij kwam op voor het recht van het historische geloof van de kerk, dwars tegen wat voor ogen is. Concreet betekende het luisteren naar zijn gedachtegoed voor ons in die jaren. Het blijvend verzetten tegen de grondslag van de kerk. En het blijvend willen staan op het fundament van de kerk, zoals het ook in het openingswoord verwoord is vanavond: Jezus Christus. En daarbij de gereformeerde confessie als belijdenis van de kerk blijven zien. Ook omdat hij meegaat en niet kunnen aanvaarden wat daarmee in strijd is. En ook om zo om de eenheid van de kerk niet te breken. Daar als we ons daarbij richten op de gemeenten, waar de Heere God doorgaat met zijn werk onder een getrouwe woordbediening. Daar ligt onze hoop. Zo reformerend te arbeiden van binnenuit. Zoals Paulus het de gemeente van Korinthe voorhield. En onze roeping blijft, tenzij de kerk een valse kerk wordt. Tenzij de prediking van de naam van Christus verhinderd wordt. Heel kort noem ik nog de ontwikkelingen van de laatste paar jaren. En dan moeten we zeggen, en het is opnieuw een bewijs dat de synode bij momenten wel degelijk geluisterd heeft naar onze beweging. Want dan noem ik dat de angel uit onze bezwaren tegen de voorliggende kerkorde is weggenomen. Nu de Concordie van Leuenberg niet meer staat in het grondslagartikel 1.4, waar de kerk beleidt in gemeenschap met een aantal belijdenissen. Na deze belijdenissen worden in artikel 1.5 wordt de barmerthesen genoemd, als een belijdend document voor het heden, en pas dan volgt de Concordie van Leuenberg. Waarover staat: de kerk erkent met de Concordie van Leuenberg dat de Lutherse en Gereformeerde tradities door een gemeenschappelijk verstaan van het evangelie bijeenkomen. En in interpretaties van deze formulering, die bewust natuurlijk zo is opgesteld, is zonneklaar dat inhoudelijk gezien Leuenberg geen betekenis meer heeft. En daarom richt ons grootste bezwaar, als het om de grondslag gaat, zich nu op de Augsburgse confessie. Althans met name de passage over het avondmaal, die niet in lijn is met de gereformeerde belijdenis. En daarom moeten we zeggen dat de voorliggende kerkorde een verzwakking is ten opzichte van 1951. Ook komen de problemen rond de pluriformiteit, de veelkleurigheid, je kunt het ook de pluraliteit noemen, steeds weer boven. Want in tal van ordinanties, bepalingen voor het leven in de kerk, blijkt dat niet uitgegaan wordt van een kerkbreed beleden geloofsvisie. En het gaat dan vooral om die artikelen en ordinanties die te maken hebben, die van beslissende betekenis zijn voor de kerk als Christus beleidende volkskerk. De kinderdoop wordt in de grondleggende artikelen van de kerk niet meer als exclusief gezien. Er is geen sprake meer van kinderen van de gemeente die behoren gedoopt te wezen. Er wordt ook inbreuk gemaakt op de volgorde van heilige doop, catechese en het doen van belijdenis na grondige catechese. En de viering van het heilige avondmaal na het doen van belijdenis. Deze volgorde wordt niet meer zo uitdrukkelijk uitgesproken. Het staat gemeenten hierin vrij te doen. Iemand kan door een bepaalde kerkenraad zonder grondige catechese toegelaten worden tot het heilige avondmaal. Ja, zelfs ambtsdrager worden. En u voelt wel aan dat dit op geen enkele wijze ten goede komt aan de figuur van de ouderling als ambtsdrager, die immers in de gereformeerde kerken altijd zo'n centrale positie heeft gehad, die de gemeente heeft te onderwijzen, te vermanen, te leren op de huisbezoeken. En hoe zou dat kunnen als hij zelf niet onderwezen is? En dan noemen we nog niet eens de kwestie van het huwelijk. In de nieuwe kerkorde wordt ruimte geschapen voor het zegenen van relaties van mensen van hetzelfde geslacht. En u voelt wel aan dat de liefde tot de kerk door al deze dingen onder ons niet zal toenemen. En ook daarom benadrukken we allereerst dat de kerk daar is waar het woord en de sacramenten bediend worden in de plaatselijke gemeente. Ik zou graag af willen ronden met antwoord te geven op de vraag: wat staat ons nu te doen? En ik noem dat in 5 korte punten. Al zal er op deze avond, begrijp ik, geen beleid geformuleerd worden, wil ik het u toch aanreiken. Ten eerste, als gemeente uit te spreken en vast te leggen dat u hervormde gemeente wilt blijven, dat u blijft staan de gereformeerde belijdenis. Ten tweede, op deze basis, van binnenuit reformerend in de gemeente, in de klasses en in de kerk te staan. Ten derde, zoeken met elkaar de eenheid in hervormd gereformeerde kring te bewaren, dan wel te herstellen. Elkaar binnen de gemeente ook vast te houden. En ik zeg dit ook met het oog op onze jongeren, die van dit alles vaak maar zo weinig begrijpen. En ten vierde, ons blijvend te verzetten tegen Samen op Weg binnen de ambtelijke kaders waarin de kerk geregeerd wordt. En ten vijfde, tot slot, en ik zou willen zeggen, vooral het voortdurende gebed tot de God van het verbond, tot de God van ons voorgeslacht, het gebed voor de kerk, voor de voortgang van de evangeliebediening onder ons, voor de scharen die ronddoolt zonder herder, voor elkaar. De apostel Paulus dankt en bidt voor de gemeente van Efeze, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Verlicht de ogen van uw verstand, opdat u mag weten welke de hoop zij van zijn roeping. Hij heeft Christus aan de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen die zijn lichaam is. En daarom zeggen we tegen elkaar, van hem alleen zij onze verwachting. Dank u wel.